De kerkenraad deelt nog mee dat andere stand vanmorgen is afgekondigd, de lidmatenkring niet doorgaat.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Het vijfde van 84. De schriftlezing voor deze middag is uit de profetie van Jesaja. We lezen daaruit het 61ste hoofdstuk. Jesaja 61. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 18, het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen en bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen met psalmgezang, waar het hart door wordt geraakt. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Jesaja 61, zingen Psalm 18, vers 15 en doen daarna belijdenis des geloofs.
De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft met een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om den treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesteren des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamten en schanden zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn zaad, dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen, gemeente, in de Heidelbergse catechismus. De belijdenis die gegrond is ook op het gedeelte dat we hebben gelezen. Aan de beurt van behandeling is zondag 12. We zullen nu alleen vraag 31 lezen. Vraag en antwoord 31, waar het gaat over de Christus. En de volgende keer gaat het over de christen. Nu zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar wordt gevraagd, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen ook nog dankzegging doen voor zuster Kraaiveld-Drogendijk, die gisteren thuis is gekomen na een verblijf van enkele weken in de oase. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en eeuwig God, opnieuw zoeken wij uw heilig en vriendelijk aangezicht in onze gebeden, voordat wij uw woord gaan bedienen. En aan de hand van onze belijdenis, door de schriften geleid worden, bij de namen die u, Heer Jezus Christus, hebt gekregen. Vanuit onze belijdenis worden wij bij de Christologie bepaald, de leer aangaande de Christus. En u hebt namen gekregen, Heer Jezus, die vertellen wie dat u bent. U bent Jezus, want u maakt uw volk zalig van hun zonden. En dat is een evangeliewoord, dat er een zaligheid is, dat er ook een zaligmaker is, dat er een middel is waardoor wij die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Maar Heere, laat die voorwerpelijke zaligheid die verworven is en die gereed ligt en die zo volkomen is, laat dat nu niet voor ons voldoende zijn, dat het nog kan en dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden. Zoveel mensen houden zich daarmee op de been, maar missen de toepassing daarvan. Zijn er ook niet verlegen om. Maar er zijn ook mensen en heren die lopen met die vraag, maar hoe zal ik dan rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe wordt het nou werkelijkheid in mijn leven? Die zaligheid. Hoe krijg ik er deel aan? Dan kent u de strijd van zulke mensen, die bij aanvang door uw geest worden bearbeid, die bij de Sinaï's hebben geleerd van wie ze zijn, die zijn gaan zoeken naar de weg der zaligheid, die in de bekommernis vanwege hun zonde de weg niet weten, die liefde uitgestort kregen in hun hart, maar die de rust missen in hun geweten. En bij alles wat ze hebben en bij alles wat ze zijn, arm en ellendig zijn. Heer, u weet wie van ons zo gesteld is, die zich wel eens heeft verblijd vanwege die mogelijkheid van zalig worden. Maar het is zo ver weg. En het ligt zo in de nevels verborgen. En ze staan zo van verre. Heere, wilt u geven dan dat deze middag de nevels worden opgeklaard. En dat we in de ambtsnaam van de Zonen Gods worden verkondigd waarom dat u de Christus bent. En waarom dat het nodig is dat u profeet, priester en koning bent. Omdat dat zo aansluit op onze drievoudige kwaal die zit in ons hoofd. Want we verstaan niet meer de dingen die des geestes God zijn. Die zit in ons hart. Die vuile bron van wanbedrijven. Die zit in onze handen. Want onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Zoals we dat vanochtend ook hebben gehoord. In de weg van de discipelen. Met name in die weg van Simon Petrus. Hoe hij wel bij aanvang bekeerd is van Simon. Van zijn ongerechtigheid. Maar ook bekeerd moest worden van Petrus. En die met al zijn beste werken de dood in moest. Die met al zijn beloften en met alles wat hij wilde zijn en wat hij wilde doen, er buiten viel. Heere, geef dat zulke zondaren het oog buiten zichzelf op Christus mogen slaan. Die toch van u verordineerd is. Die door u bekwaamd is. Die een volkomen verlossing teweeg gebracht heeft. En zegent u dan, Heere, de prediking deze middag aan de hand van onze belijdenis. We danken u dat ook deze middag dat gebeuren mag. Dat we in alle vrijheid nog mogen opkomen. Dat de schriften nog mogen worden geopend. En dat er voor ons nog niemand is die ons beperkingen aanlegt in de verkondiging daarvan, in de uitleg daarvan. In dat opzicht mogen wij uw grote naam hartelijk dank zeggen, Heere, dat u de rechtszaak tegen de oud-gereformeerde dominee Kort hebt stopgezet. De aangiften hebt geseponeerd. En het is ook niet zozeer een aanval op de persoon van deze prediker, maar het is een aanval op de vrijheid van de schriftgetrouwe godsdienst. Heere, wij danken u dat die voor ons nog is afgeslagen. U hebt daarin getoond dat u ook op dit moment nog de poorten der hel uw gemeente niet laat overweldigen. En geef dat we dat goed, dat verkregen goed, zullen koesteren, zullen bewaken en niet zullen verknoeien. Wilt u geven, Heere, dat wij in staat mogen blijven worden gesteld om de leer die naar de godszaligheid is, niet alleen bevindelijk, maar ook ethisch, mogen blijven verkondigen. De orde van de schepping, de plaats van man en vrouw, binnen huwelijk en gezin. En alles wat daarmee samenhangt, terwijl we niet vergeten hoeveel pastorale nood er is bij die mensen die worstelen met een andere geaardheid, die worstelen met het lichaam waarin ze geboren zijn. Maar Heere, wij mogen niet buiten dat woord treden. Er zijn zoveel mensen die worstelen als het gaat om huwelijk en seksualiteit. Niet alleen anders geaarde, maar ook gehandicapten. Of mensen die binnen het huwelijk zoveel zorgen hebben. Maar Heere, schenk ons getrouwheid aan uw getuigenis. Dat we niet buigen voor de geest van de tijd. Maar dat we altijd maar vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen en zeggen zullen. En dat ook wij als gemeente, als persoonlijke mensen, als christenen, niet anders begeren dan te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wilt u ook onze dank aannemen dat die Finse politica ook is vrijgesproken. Ook dat houdt verband met hetgene waar we net zojuist voor gedankt hebben. Maar we merken wel dat de aanvallen meerder worden. Nu is er nog die vrijheid. Maar hoe zal het in de toekomst gaan? Als we uw woord erop naslaan, heren, dan zal het toch moeilijker worden. En dat we daar dan ook maar voorbereid op zullen zijn. En dat we gaan beseffen dat christen zijn ook zijn kostprijs heeft. Dat merken we al misschien heel persoonlijk op ons werk of in onze omgeving. Maar het kan ons ook wat gaan kosten als het gaat om ons maatschappelijke leven of het onderwijs. Heren, dat we daarop voorbereid zullen zijn. Dat er kracht in ons binnenste zal zijn. Dat er een persoonlijke, bevindelijke band aan u en uw woord zal mogen zijn. Want al dat voorwerpelijke en dat uiterlijke, dat is niet voldoende. Laat het waarheid in ons binnenste mogen zijn, heren. Opdat we niet alleen bereid zijn om ons geld en ons goed ervoor te geven. Maar zoals Luther dat ook heeft gezegd. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf, het brengt u geen gewin. We kunnen het uitspreken, heren. Maar bij het uitspreken kunnen we huiveren. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie zal dat er allemaal voor over hebben? Uit en of aan onszelf is dat er niet en kunnen we dat ook niet. Maar schenk ons dan uw geest en uw genade. Heren, wij bidden u ook voor deze wereld in nood. Ook voor de christenen in Oekraïne. En de vervolgde kerk al daar. En op andere plaatsen. Heren, wij bidden u voor die oorlog die zoveel slachtoffers eist. De Russische bloeddorstigheid en vernielzucht. Heren, breng het op een halt toe. En geven dat alle pogingen op diplomatiek gebied toch ook wat mogen uitwerken. Open de ogen van Poetin en zijn bevelhebbers. En geef toch dat deze vreselijke oorlog tot een einde zal komen. En wil u al die vluchtelingen die hier ook een veilig heen komen zoeken, alles schenken wat nodig is. En in hen bidden we u, heren, voor alle noden en alle ellende op deze wereld. In het bijzonder ook voor uw kerk die in de verdrukking leeft. Ontfermt u zich, heren, over hen. En wilt u geven dat het koninkrijk van uw zoon, de Heer Jezus Christus, met vrede en gerechtigheid zal mogen doorbreken in deze wereld. Naar uw belofte. Dat hij zal regeren van de zee, van de rivier tot de zee en van de rivieren tot de einde der aarde. Heren, wij danken u ook nog voor onze zuster Kraaienveld Drogendijk, die gisteren uit de oase is thuisgekomen nadat ze daar enkele weken verbleven heeft. Wilt u haar ook in de toekomst nabij zijn? Haar toestand verandert niet. Maar wilt u er ander licht op geven en wilt u haar krachten geven en ook de middelen die ze daar heeft aangereikt gekregen ook gebruiken. Zodat ze verder kan, zodat de weg die voor haar ligt ook begaanbaar wordt, draaglijk mag zijn. Wil haar de kracht van uw genade, van uw geest schenken. En bij alles wat ze mist, wilt u haar tot een hand en een voet zijn. Ja, tot een man van de weduwe. Dank ook aan haar gezin die daaromheen staat. Wil u ook hen met wijsheid en genade versieren om hun moeder ook bij te staan. Heren, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben nergens recht op. Er zou zoveel nog meer te bidden zijn wat we allemaal nodig hebben. Maar wat we verbeurd en verzondigd hebben. Zie ons dan niet aan in onszelf, heren. Maar zie ons aan in de Christus. In die biddende hoge priester die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. De voorspraak bij de Vader. Verzoen onze schuld. Vergeef ons genadig onze zonde. Leid ons door uw geest en woord in dit ogenblik. Neem onze gedachten gevangen onder dat woord. Wil ook geven dat de kinderen in de kerk en de jongeren er iets van meekrijgen. Dat dat woord ook beslag mag leggen op hun hart. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 132, de versen 11 en 12. Psalm 132, vers 11, daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht en heldere lampen toegericht. En het 12e, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. 11 en 12 van Psalm 132. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 20, het 3e vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. En wat er verder volgt uit het 3e vers van Psalm 20, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, vorige keer zijn wij begonnen met zondag 11, met de leer. De Christologie, de leer aangaande de Christus. De verlossing die door de Zoon van God is verworven. We hebben toen stilgestaan, allereerst bij de naam Jezus. Er is heel veel over de Heer Jezus te zeggen, over zijn persoon, over zijn ambten, over zijn naturen, over zijn staten. Maar de catechismus begint met ons te onderwijzen in zijn namen. En de eerste naam, jongens en meisjes, die wij hebben overdacht, dat was de roepnaam van de Zoon van God. Zeg maar de voornaam. Jullie hebben ook een roepnaam, een voornaam waarmee je moeder je roept. Nou, de Heer Jezus, zijn voornaam is Jezus. We hebben stilgestaan bij de betekenis daarvan. Zaligmaker. En hij is zoals hij heet. Hij is Jezus, want hij maakt ook zalig. Het is aan de ene kant een gewone naam, Joshua, Jehoshua in het Hebreeuws. Heel veel mensen droegen in die tijd die naam. Maar de Heer Jezus is de enige die is zoals hij heet. Hij is de zaligmaker. En als ik nou aan jullie zou vragen, en wat zou nou de achternaam van Jezus zijn? Zijn voornaam is Jezus. Nou, jullie hebben een voornaam, jullie hebben ook een achternaam, familienaam. Wat is nou de achternaam van Jezus? Misschien dat er iemand zegt, dat is Christus. Hij heet toch Jezus Christus. Jezus de voornaam, Christus zijn achternaam. Maar dat is niet zo. Christus, dat is zijn ambtsnaam, dat is zijn werknaam, zal ik maar zeggen. De achternaam van Jezus, dat zou kunnen zijn Jezus Bar-Jozef. Zoals Simon Petrus, Simon Bar-Jona, Simon de zoon van Jona heette. Zo heette de Heer Jezus, Jezus Bar-Jozef, de zoon van Jozef. Of ook een andere achternaam, Jezus de Nazarener, omdat hij uit Nazareth kwam. Wat is dan Christus voor een naam? Nou, dat is zijn ambtsnaam. Dat vertelt iets over zijn werk. Zoals mijn ambtsnaam dominee is. Zo is de Heer Jezus Christus. En zo is meneer Rutte minister-president. En zo heeft een ander weer een andere ambtsnaam, burgemeester of wat dan ook. Dus Jezus is de Christus. Zoals ik de dominee ben en al die andere ambtsnamen. Hij is de Christus. En dat houdt dan in, zo zegt onze catechismus, dat hij een drievoudig ambt heeft. Er wordt wel eens gesproken over de drie ambten van Christus. Maar er is één ambt, maar dat heeft drie aspecten. Hij is profeet, priester en koning. En dat wordt ons in de catechismus dan uitgelegd wat dat betekent. En we gaan daar samen naar luisteren, naar de prediking over Jezus, de Christus. We letten ten eerste op zijn naam, die ambtsnaam, maar dan ook op zijn ambt zelf. Jezus de Christus, zijn ambt, zijn naam en ten tweede zijn ambt. Christus, dat is een Grieks woord en dat is een vertaling van het Hebreeuwse Mashiach of in het Nederlands Messias. En dat betekent heel eenvoudig gezalfde. En dat doet ons denken aan de oud-testamentische praktijk dat daar ook heel veel mensen gezalfd werden. Als zij een ambt kregen namens God, als zij daarvoor werden aangewezen, dan werden ze ook gezalfd. Profeten werden gezalfd. Denk maar aan Elisa, die werd gezalfd tot profeet door Elia, zijn voorganger. Priesters werden gezalfd. Aaron, de hoge priester, werd gezalfd. Zijn zonen werden gezalfd tot hoge priester. koningen werden ook gezalfd. Jongens en meisjes, jullie weten wel, David, die herdersjongen die door Samuel werd gezalfd tot koning. En die zalving, die had twee betekenissen. Ten eerste was het een aanstelling, of zoals de catechisme zegt, een verordinering. Men werd benoemd tot profeet, of tot priester, of tot koning. Die zalving was daar een officieel teken van. Van de benoeming, van de aanstelling door God. Ten tweede was die zalving een teken van de bekwaammaking. Een teken ervan dat ze niet in eigen kracht dat ambt konden doen, maar dat ze hun kracht en hun wijsheid van God zouden ontvangen. Dus twee dingen hadden met die zalving te maken. De benoeming en de bekwaammaking. Zoals David bijvoorbeeld als herdersjongen benoemd werd door God, aangesteld, verordineerd om eenmaal koning te worden van Israël. Maar David had natuurlijk helemaal geen opleiding gekregen. Trouwens, wat voor opleiding is er om koning te worden? En nou werd hij gezalfd en daarmee werd hij ook bekwaam gemaakt. Dat deed die olie natuurlijk niet, hè, want er is niet één sacrament, niet één teken wat de genade in zich heeft. Ons doopwater, een sacrament, dat was de zonde niet af. Het stukje brood wat je eet bij het avondmaal of het slokje wijn dat je drinkt, dat brengt geen genade met zich mee. Het zijn geen genadeverlenende middelen. Maar die olie was er een teken van dat de Heilige Geest beloofd werd. De Heilige Geest werd middels die olie gesymboliseerd zoals de olie op het hoofd van David en van Aaron en van Elisa werd gegoten. Zo kregen zij ook daarmee symbolisch de Heilige Geest. Die zou hen in staat stellen om dat zware, dat hoge ambt te kunnen doen. David werd geleid door Gods Geest in zijn koningschap. Nou, en zo is het ook met de Heer Jezus. De Zoon Gods is de Christus. Hij is de gezalfde. Hij is door God aangesteld, verordineerd. Hij is benoemd om zaligmaker te zijn. We lezen dat bijvoorbeeld in Jesaja 42. Waar de Heere zegt, ziet mijn knecht, dien ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem geven. Dat is een profetie van wat we later bij de doop van de Heer Jezus vervuld zien worden. De doop van de Heer Jezus bij de Jordaan door Johannes. Dan komt de Heer Jezus naar Johannes toe en die wil gedoopt worden. En dan ziet Johannes de Heilige Geest in de vorm van een duif op het hoofd van de Heer Jezus afdalen. Dus de Heer Jezus wordt gezalfd niet met olie, maar met de Heilige Geest die daar in de gedaante van de duif op hem komt. Wordt hij benoemd, wordt hij aangesteld, wordt hij bekwaam gemaakt en dan klinkt daar die stem uit de hemel en God gebruikt dan die woorden uit Jesaja 42. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Daar wordt de Heer Jezus officieel benoemd en bekwaamd. En in Matteüs 16, 17 bedoel ik, bij de verheerlijking op de berg, daar herhaalt de Heere nog eens deze aanstelling. En dan zegt hij er ook wel bij. Deze is mijn geliefde, mijn enige geboren Zoon, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, hoort hem. En zo is de Zoon van God dus gezalfd, benoemd en bekwaamd. Hij is de gezalfde, de Christus. En hij ontvangt daarin dus dat ambt. In die naam, daar wordt gezegd wat hij gaat doen. Jezus is de Christus. En die twee gemeenten die horen bij elkaar. Jezus, de Christus. Op allerlei manieren worden die twee namen uit elkaar gehaald. Je ziet dat bijvoorbeeld in het Jodendom, dat steeds meer orthodoxe Joden bereid zijn om Jezus te aanvaarden als rabbi, als een van hen, als schriftgeleerde, als een Jood, maar niet als de Christus. Want dat logen ze. De Christus, dat kan geen leidende knecht des Heren zijn. Dat kan niet iemand zijn die aan het kruis zijn leven heeft moeten laten. Hij is wel Jezus voor de Joden, maar hij is niet de Christus. Of op een andere manier dat mensen dat ontkennen, dat is dat men zegt, ja, Jezus Christus, hij is een Christus. Hij is een zaligmaker, maar er zijn er zoveel. Mohammed is ook een soort Christus. Boeddha is ook een soort Christus. Er zijn zoveel zaligmakers, in elke godsdienst heb je er wel één. En het gaat allemaal eigenlijk ook over hetzelfde. En van exclusiviteit willen mensen niks weten, want dat discrimineert andere godsdiensten. Maar gemeente, de Bijbel maakt wel heel erg duidelijk dat er geen plaats is voor een andere naam onder de hemel tot zaligheid. Er is maar één naam gegeven, er is maar één Christus en dat is Jezus. Hij is de gezalfde van de levende God. We kunnen nog op een derde manier die twee namen toch uit elkaar trekken. En dat komt misschien wat dichterbij. Want in zondag 11, daar kregen wij antwoord op de vraag, kan een mens zalig worden? Of kan ik zalig worden? Zo zondig als ik ben, zo mens als ik ben, is dat nou mogelijk? Misschien loopt u wel met die vraag, of jij. Kan dat? Dat dat nou ook voor mij is? Is er voor mij die mogelijkheid? Heeft God ook mij op het oog? Als hij de zaligmaker laat verkondigen. Nou, dan krijgen we als antwoord op die vraag, kan ik zalig worden? Hij is Jezus. En we kunnen zo zondig niet zijn. We kunnen zo verdorven of verloren niet zijn. Niet zo laag bij de grond of gemeen of wat het ook is. Maar een mens kan zalig worden. Er is voor iedereen een mogelijkheid om zalig te worden. Ja, behalve voor de duivel dan. Maar voor elk mens in deze wereld is er kracht in het bloed van Jezus om zalig te kunnen worden. Maar dan een vraag die net zo belangrijk is. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe moet dat dan? Hoe kan dat nou persoonlijk ook door mij worden beleefd? Hoe krijg ik daar kennis aan? Aan die zaligmaker? Hoe wordt dat nou mijn eigendom? Nou, er zijn heel veel mensen die maken zich daar niet meer druk om. Die zeggen, het is allemaal volbracht. Er is een mogelijkheid van zalig worden. En dan moet je nou verder niet meer aan twijfelen en aan tobben. Het ligt allemaal al klaar. Geloof dat nou maar eenvoudig. En ze zijn gedoopt en ze hebben belijdenis gedaan. En ze gaan naar de kerk en ze maken zich niet druk om de toepassing. Dus dan gaat het alleen over het voorwerpelijke. Dat Christus, dat de Heer Jezus het verdiend heeft. Dat het verworven is. Dat het mogelijk is. Heel veel mensen houden zich daarmee ook op de been. Oh, gelukkig, het kan nog. Het is nog mogelijk dat ik zalig kan worden. Maar gemeente, er zijn ook mensen die lopen vast. Die hebben wel eens iets van de mogelijkheid gezien. En die zijn wel eens verblijd geweest doordat het nog kan. Ze zijn wel eens getroost geweest. De Heere heeft hen ontdekt bij aanvang. heel in beginsel aan hun zondige bestaan, aan hun hart, aan hun leven. En er is wel eens een ontsluiting geweest in het woord, en dat ze begrepen hebben dat de gekruisigde Christus alles volbracht heeft. En dat er een mogelijkheid van zalig wordt ligt in hem. Maar die vastlopen met de vraag, maar hoe kan ik daar nou deel aan krijgen? Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? En die daar alles voor over hebben, om deel te krijgen aan die verworven zaligheid. En ze zouden ervoor in een klooster gaan. Als de Heer dat zou vragen, ze zouden ervoor in een klooster gaan. En ze zouden al hun geld en al hun bezittingen willen geven, als ze die zaligheid maar zouden kunnen krijgen. En als de Heer het zou zeggen, ze zouden er op hun knieën voor naar Jeruzalem willen kruipen, als dat nodig zou zijn. Denk maar eens aan Maarten Luther, wat hij allemaal niet gedaan heeft. Om die rust en die vrede in zijn hart te kunnen ontvangen. Om deel te krijgen aan die zaligheid die door Jezus verworven is. Maar er kwam geen vrede en er kwam geen rust. Maar God heeft op die vraag, op die zielenvraag een antwoord gegeven. Mijn zoon, zo zegt hij, heet niet alleen Jezus. Het is niet alleen mogelijk. Maar hij heet ook Christus. Hij is ook bekleed met dat drievoudige ambt. Dat ons precies vertelt hoe een mens daar nou deel aan krijgt. Hoe die verworven zaligheid wordt toegepast. Door de inwendige bediening van de Heilige Geest. Want gemeente, dat gelooft u toch ook wel, hè? Dat wat de Heer Jezus uitwendig voorwerpelijk heeft verworven, die zaligheid die aan het kruis heeft verdiend, dat alles volbracht is, dat nou ook persoonlijk inwendig in ons hart moet worden toegepast, dat we daar deel aan moeten krijgen. Nou, voor wie dat nou een vraag is, wie nou iets gezien heeft van dat eerste, het kan, er is een mogelijkheid, maar die nou vastloopt met dat tweede, hoe krijg ik er deel aan? Daar ligt het antwoord in zondag 12. Hij is de Christus. En wordt ons verteld hoe hij die zaligheid heeft verworven en hoe een mens daar deel aan krijgt. Dan gaat het over zijn ambt. Of zijn drievoudig ambt, zoals ik al eerder zei. Hij heeft één ambt en het heeft drie aspecten. Het heeft een profetische bediening, een priesterlijke bediening en een koninklijke bediening. En die kunnen we niet scheiden van elkaar, ze zijn wel onderscheiden, maar ze zijn ook altijd met elkaar verweven. En je ziet op het ene moment dat meer het profetische in het werk van Christus naar voren komt, op een ander moment weer meer het priesterlijke en op een derde moment meer het koninklijke. Maar dan zijn die andere twee er ook altijd bij betrokken. Het profetische ambt bijvoorbeeld, dat zien we natuurlijk heel sterk in zijn omwandeling op aarde, toen hij preekte, toen hij de woorden van het eeuwige leven sprak. Maar toen was het priesterlijke niet afwezig, want de Heer Jezus was heel vaak in het gebed. Echt het werk van een priester om te bidden. Maar ook het zegenen was aanwezig toen hij bijvoorbeeld die kleine kindertjes op schoot nam en zegende. En ook het koninklijke zien we af en toe oprijzen, want toen hij bijvoorbeeld die wonderen deed, liet hij tonen dat hij de koninklijke macht heeft over de ziekten, zelfs over de dood en over de krachten in de schepping. Maar heel vaak lag de nadruk op zijn profetische bediening, op de bediening van het woord, op de prediking. Toen hij aan het kruis hing, toen lag meer de nadruk op zijn priesterlijke ambt. Toen hij daar hing als het lam Gods, als het offer. Toen hij zijn bloed uitgoot in de dood. Maar ook daar was het profetische niet afwezig, want hij sprak die kruiswoorden. Hij herhaalde de profetieën uit de psalmen. En ook het koninklijke was niet afwezig, want hij hing daar als de koning der Joden. Hij heerst en regeert vanaf dat kruis. Maar vooral zijn priesterlijke bediening. Terwijl dat koninklijke natuurlijk meer zichtbaar werd bij zijn hemelvaart. Toen hij als de koning het koninkrijk binnenging. Maar ook toen was dat profetische niet afwezig. Want hij gaf zijn discipelen opdrachten. Ga dan heen in de gehele wereld. Verkondig het evangelie. Het priesterlijke was het toen hij met die opgeheven zegenende handen ten hemel voer. En gemeente, dat drievoudige ambt van de Heer Jezus Christus, profeet, priester en koning, dat correspondeert nou precies met onze drievoudige kwaal. Daarom is hij een gepaste zaligmaker, die precies past op onze nood. Jonge mensen, jullie weten, het beeld van God, waarmee de mens geschapen is, dat bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nou, dat zijn we kwijtgeraakt. Je zou kunnen zeggen, dat profetische ambt, ik hoop daar volgende keer verder over door te spreken als het gaat over waarom wordt gij een christen genaamd. De kennis ontbreekt ons. Dat profetische ambt is ons ontvallen. Wij verstaan niet meer de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons een dwaasheid. Ons hoofd, onze kennis is verdorven. Dat geldt ook van de gerechtigheid die we missen. Daar zit het priesterlijke in. We staan niet meer recht voor God. We kunnen ons leven niet meer offeren aan de Heer, als een levend dankoffer. De heiligheid, je zou kunnen zeggen dat is het koninklijke. Heilig te leven, heersen over de zonde, we zijn het kwijt. Dat is onze drievoudige kwaal. Die zit in ons hoofd, die zit in ons hart en die zit in onze handen. En daartegenover, tegenover die drievoudige kwaal, daar staat nu het drievoudige ambt van de Heer Jezus Christus. En daar gaat de catechismus ons in onderwijzen waarom hij nou zo'n gepaste zaligmaker is. Tegenover onze dwaasheid, daar staat het feit dat hij de wijze profeet is. Catechismus die zegt daar het een en ander over. De hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Het is dus verborgen. We zijn dwazen in dat opzicht geworden. Hij is ook, en dat is tegenover onze goddeloosheid, de heilige, de enige hoge priester. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tegenover onze onmacht om ook maar iets goed te doen. Tegenover het feit dat wij geneigd zijn God en de naaste te haten en de zonde te dienen. Daar staat het feit dat hij de eeuwige koning is. Die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Dus gemeente, nog eens, het gaat in zondag 11 over het feit dat een mens zalig kan worden. Dat er een mogelijkheid is, maar in zondag 12 gaat het over de vraag hoe dat kan. Wat daar nou voor nodig is. Een mens kan zalig worden, maar niet zomaar. Daar zit de Christus tussen. Daar zit het recht van God tussen. Daar zit de middelaar tussen. De catechismus maakt ons duidelijk dat wij nooit buiten de Christus om zalig kunnen worden. En daarom, gemeente, zijn er sommige mensen zo ongelukkig. Die hebben zoals gezegd wel iets gezien van de mogelijkheid. En dat het nog kan. En die hebben wel eens een hoopje uit het woord gehaald, waarin ze vertroost werden dat er een middel is, dat er een middelaar is. Dat er een naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Maar die niet weten hoe ze deel kunnen krijgen aan die zaligheid. Hoe de toepassing van deze dingen in hun leven moet gebeuren. Die in een gemis leven, kent u dat? Je hoort van de mogelijkheid, je hoort dat er zaligheid is. De naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid wordt je verkondigd. Maar je staat zo van verre. En hij is zo verborgen voor je. Hoe krijg ik daar deel aan? Nou, daar geeft de catechismus, daar geeft de Heer een antwoord op. In die ambtsnaam in de Christus. Dat is bijvoorbeeld voor iemand als Simon Petrus een grote troost geweest. Die had, we hebben dat vanochtend gehoord, die had zich erbuiten gezondigd. Hij wist wel dat er zaligheid was. De Heer Jezus die had hem dat ook verkondigd. Zalig zijt gij Simon Barjona. Maar de weg was langs. En hoe hij daar deel aan zou kunnen krijgen, dat was zo verborgen nog. Daar had hij wel iets van gezien. De discipelen waren niet helemaal zonder kennis. Maar het was zo bedekt nog. Het lag nog zo onder het stof en onder de nevel. Zo in de duisternis. En hij dacht dat hij zoveel moest doen. Ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. En ik ben bereid om met u in de dood te gaan. En toen kwam hij toch zo ver. Dat hij door de zeef van de Satan zakte. De Satan die hem begeerde zifte als de tarwe. En toen bracht de Satan hem ook een bezoek. En die heeft hem daarmee aangevochten. En nou ben je te ver gegaan. En nou heb je te zwaar gezondigd. En toen ging hij naar buiten en hij weende bitterlijk. Want hij zag het niet meer. Hij was verloren, hij stond er buiten. Nou, dat is een hele ontdekking als een mens dat moet leren. Dat je er buiten staat. En dat er wel zaligheid is. Maar dat je dat nooit vanuit jezelf en op jezelf kunt toepassen. Dat er nou een Christus nodig is. Die een drievoudig ambt bekleedt. Wat precies past bij en op mijn drievoudige kwaal. Dat ik zo'n dwaas ben als het gaat om de dingen der zaligheid. Dat ik geen gerechtigheid voor God heb. Dat mijn offers niet meetellen. Dat mijn tranen niet meewegen. En dat ik zo zwak van moed ben. En dat ik zo klein van krachten ben. En dat ik geneigd ben tot alle kwaad. En dat ik niet een ogenblik kan staande blijven. En wie daar nou achter komt. Zoals Petrus erachter kwam in de weg van struikelen en van vallen. Zoals David het heeft geleerd. En zoals heel Gods kerk dat op een bepaalde manier gaat leren. Dat wat ik ook doe en wat ik ook denk en wat ik ook zeg. Ik kan alleen maar zondigen. Ik kan alleen maar de schuld groter maken. Ik ellendig mens. Nou, voor zulken is het een prediking dat hij niet alleen Jezus is, die de mogelijkheid van zalig worden heeft geopend, maar die ook de Christus is. Hij past met zijn drievoudige ambt precies op mijn drievoudige kwaal. En dan laat de catechismus zien wat daarmee dan bedoeld wordt. Hij is profeet, de hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Een profeet, jongens en meisjes, dat is niet alleen iemand die de toekomst voorspelt. Dat kan ook wel eens zo gebeuren, dat de profeten in de toekomst mogen blikken en dat zij precies vertellen wat er gaat gebeuren. Ze zien de oordelen bijvoorbeeld aankomen. Maar dat is maar één aspect van een profeet. Het eigenlijke werk van een profeet is de verborgen raad en wil aangaande de verlossing bekend te maken. Hoe dat nou gaat, dat je zalig kan worden. Wat daarvoor nodig is. Wie daarvoor gekomen is. Daar gebruikte de Heer de profeten voor. Vandaag de dag gebruikt hij daar de evangeliedienaren voor. Hij spreekt door middel van zijn knechten. En hij openbaart en verklaart dat ook in het hart door zijn geest. Want zoals ik al net zei, dat de uitwendige prediking, de bediening van het woord, dat is niet alleen iets van een voorwerpelijke aard, maar dat moet ook onderwerpelijk in ons hart worden toegepast. Inwendig, krachtdadig, door de geest worden toegepast in ons hart. Er zijn mensen die menen dat het voorwerpelijke genoeg is, dat het uitwendige genoeg is, en je hoort toch bij de verbondsgemeente, je bent gedoopt enzovoorts, en zo reizen ze naar de eeuwigheid. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. We hebben verlichte ogen des verstands nodig. De geest moet ons inwendig, krachtdadig bearbeiden. Hij moet het in ons hart openbaren en verklaren. We moeten naar hem horen. Zo heeft de Heer gezegd op de berg der verheerlijking. Niet alleen met onze oren, maar met ons hart. Dat wil zeggen een horige worden. Niet alleen dat je wat klanken opvangt. Maar dat je gehoorzaam wordt. Horig zijn. Dat wil dat eigenlijk zeggen. Hoort hem. Nou, en dat doet de Heer Jezus nou in zo'n profetische bediening. Hij maakt ons de verborgen raad en wil aangaande onze verlossing volkomen bekend. En als de Heer dat doet, ook door middel van de prediking, jonge mensen, dan hoor je de dominee dingen zeggen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dat denk je althans. Dan denk je, die dominee gaat ineens heel anders spreken. Die zegt dingen die ik door de week heb beleefd. En die ik door de week voor mijn bed aan de Heer heb voorgelegd. Of die ik tegenkwam in mijn Bijbeltje. Of in mijn dagboekje. Ik hoor het precies. Het lijkt wel of die dominee erbij was. Nou, die dominee weet dat natuurlijk niet. Maar de Heer die weet het. En dan ga je luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. Want je wordt nou zelf het onderwerp ervan. Het gaat over jou. Nou, dat doet de Heer dan door zijn geest. Hij maakt je de verborgen raad en wil van God bekend. Hij laat door de middel van de prediking weten, ik weet waar u woont. Ik ken uw strijd en ik ken uw aanvechting. In zijn profetische bediening kunnen er ook al iets van een tipje van de sluier aangaande de zaligheid worden opgelicht. Dat je overtuigd wordt door het woord van die naam gegeven tot zaligheid. Dat de bediening van het woord kracht doet, zodat je getroost wordt. Zodat je in die profetische bediening iets te zien krijgt van wie de Heer Jezus Christus is. Als hij in zijn profetische ambt aan gaat dringen. En dat hij ook bekend gaat maken dat hij priester is. Dat is een volgend aspect gemeente in het geestelijke leven. Niet alleen is die profetische bediening nodig. Dat de verborgen raad en wil bekend gemaakt wordt. Maar dat ook de weg waarlangs. Namelijk in zijn priesterlijke bediening ons duidelijk wordt. Dat hij gekomen is om zijn ziel te geven. Om zijn bloed te storten. De discipelen hadden iets van zijn profetische bediening gekregen. Maar ze hadden ook zijn priesterlijke bediening nodig. Dat ze zagen langs welke weg dat de Heer Jezus nou die zaligheid zou gaan vervullen en zou gaan tot praktijk zou gaan maken. Dat het zijn bloed zou gaan kosten. Dat hij niet alleen de priester, maar ook het offer is. Dat het alleen door zijn bloed is, dat er vergeving is der zonden. En voor wie wordt hij dan dierbaar, gemeente? In zijn priesterlijke bediening. Nou, voor mensen die alleen maar schuld en ongerechtigheid hebben. Voor zo iemand als Petrus bijvoorbeeld. Die bij de puinhopen van zijn godsdienstige geestelijke leven zat. Die niet meer wist hoe het moest. Die geen zicht meer had op de weg der zaligheid. Die arm geworden is. Die alleen maar schuld overhield. Nou, dat is in het dagelijkse leven al heel erg. Als je altijd schuld hebt. Er zijn er misschien ook onder ons die het moeite hebben om de touwtjes aan elkaar vast te knopen. En die aan het einde van de maand altijd weer schuld hebben. En voor wie het moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Nou, dat is in geestelijk opzicht ook een ellendige toestand. Altijd maar met je tekorten en altijd maar met je schuld geconfronteerd te worden. Maar voor zulke gemeenten, als de Heer in zijn profetische en zijn priesterlijke bediening dichtbij komt, dan ligt daar een antwoord. Dat er nou in hem alles te vinden is voor arme en ellendige mensen die niet anders overhouden dan schuld en ongerechtigheid. Bij wie alles bij de handen afbreekt. Die gaan leren zien dat hun beste werken met zonde bevlekt zijn en dat hun gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Wat een wonder als dan die profeet zijn priesterlijke werk ga toepassen aan je hart. Als het bloed van deze hoge priester door de geest gesprenkeld wordt op je door de zonde zo gewonde geweten. Dan is er vrede door het bloed zijns kruises. Als zijn priesterlijke werk in je hart wordt toegepast. En als je er zicht op krijgt. Dat die hoge priester nog zoveel meer gedaan heeft. De catechismus noemt hier ook het voorbidden. Die ook met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat is ook priesterwerk. En weer wijs ik maar terug naar Simon Petrus. Terwijl hij in de zaal van Caiaphas zat. En de Heer Jezus had in zijn profetische bediening wel voorzegd. Eer de haan zal gekraaid hebben, zul je mij 3 maal verloochenen. Maar Petrus geloofde het niet. Maar toen werd het krachtig door de Heilige Geest duidelijk gemaakt in zijn hart. En de Heer en Petrus moesten ervoor struikelen en hij moest ervoor vallen. En de Heer Jezus keek om. En in zijn ogen, we hebben het vanochtend gehoord, er las Petrus een aantal dingen. Maar ook dat verwijt, zie je nou wel, Petrus, en ik heb het je toch gezegd. Je stond te hoog met jezelf. En nu is het er toch van gekomen. Vanochtend in de kerkraad werd het ook nog even aangehaald. Het viel de Heer Jezus in dat opzicht niet tegen. Hij had het als profeet al vooruitgezien. Dat Petrus dit zou gaan doen. In zijn menselijke natuur zal hij verdriet hebben gehad. Maar als profeet wist de Heer Jezus het. En heeft het hem mee geconfronteerd. Zie je nou wel, Petrus, ik heb het je gezegd. Door die indachtigmakende genade. Werd Petrus teruggeleid naar die paaszaal waar de Heer Jezus het voor zegt had. En toen viel Petrus. Toen zakte Petrus door zijn bekering. En toen zakte Petrus door de zeef van de Satan heen. En voor zijn gewaarwording zou hij omgekomen zijn. En werd hij aangevochten en aangevallen door de Satan. Maar toen waren daar die biddende handen. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En daar heeft Petrus, of hij er toen zicht op had, ik weet het niet. Want hij weende bitterlijk. Maar hij heeft het later zeker wel gezien. Het enige geheim dat ik niet in de hel ben neergestort. Dat ligt alleen in de voorbidding van Christus. Dat zijn biddende, dat zijn doorboorde handen onder die zeef van de Satan waren. En dat hij gezegd heeft, en ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En daarom zal de poort van de hel je niet overweldigen. Maar als dan Petrus lag, dan was hij voor eeuwig verloren gegaan. Maar hij heeft er op enig moment zicht op gekregen dat nou dat priesterlijke werk, die priesterlijke bediening van Christus, zijn redding is geweest. De voorspraak bij de Vader, mijn kinderkens, indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En deze priester die zegent ook. Zegenend is hij opgevaren naar de hemel. En zegenend zit hij aan de rechterhand des Vaders. Hij giet die hemelse gaven zijn weldaden uit in de kerk. En dat doet hij dan ook als koning. Hij bewaart ze, hij beschut ze bij die verworven verlossing. Hij heerst. En hij is een eeuwige koning, zo staat er. Tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Aardse koningen zijn niet eeuwig, die zijn maar tijdelijk. Aardse koningen kunnen niet bewaren en beschermen. En daarom zegt de Heer, vest nou op prinsen geen betrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. Maar de Heer Jezus is een eeuwige koning. De Almachtige die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Hij regeert zijn kerk. Hij bewaart zijn kerk. Hij telt de haren van hun hoofd. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Het ligt allemaal en exclusief gemeente alleen in Christus. Geen nagelschrapsel van de kerk mag en hoeft daarbij. Het is door u en door u alleen om dat eeuwige welbehagen. Hij krijgt de eer. Hij is de Christus. Hij zorgt van alfa tot omega, van begin tot einde voor de zaligheid. Hij bedient het in de harten van zijn kerk. En naar de mate, gemeente, dat wij in onszelf dwaas worden. Naar de mate dat wij in onszelf vol ongerechtigheid zitten. Naar de mate dat wij in onszelf onmachtig zijn. Naar de mate onze kennis van onszelf. Naar die mate zal ook deze Christus meer waarde, meer dierbaarheid krijgen. Ja, als je weinig zelfkennis hebt, dat is heel logisch, dan zul je ook weinig Christuskennis hebben. Dan zul je weinig plaats hebben voor zijn ambtelijke bediening in je hart. Maar als je nou meer kennis van jezelf mag hebben, als je daarin geoefend wordt, en dat is een harde leerschool. Oh, dat is zo'n harde leerschool. Als je net als Paulus moet zeggen, ja, het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Als je net als David, en dan hoef je dat helemaal niet in de uitleving te doen, maar wel in de inleving, zo struikelen moet. Als je net als Petrus je meester verloochent. Als je hart ervoor geopend wordt. Je oog ervoor geopend wordt dat er nou een stroom van ongerechtigheden is die de overhand heeft. En dat het nooit, nooit wat wordt met een mens. En dat ik nooit als Petrus zalig kan worden. Maar alleen als Simon. Als een zondig mens. En dat ik dat steeds meer en steeds weer en steeds dieper moet beleven. En als naar die mate de rijkdom en de waarde en de schoonheid en de algenoegzaamheid en de dierbaarheid van Christus ons wordt gepredikt. Als die twee met elkaar corresponderen, gemeente, dan is de preek niet gauw te zwaar. Dan wordt er niet gauw te veel over de zonde gepreekt. Er moet natuurlijk een evenwicht zijn, absoluut. Maar net zoals de dokter in de spreekkamer over je ziekte spreekt en je wil eerlijk behandeld worden. En waarbij je beledigd als de dokter iets achter heeft gehouden. Maar voel je je eigenlijk bekocht als de dokter meer weet dan dat hij zeggen wil. Want je wil eerlijk behandeld worden. Nou, zo moet, gemeente, zo moet het in het geestelijke leven ook zo zijn. Eerlijk behandeld worden. Dat het woord van God open gaat. En dat de Heer het zelf zegt. Kijk nou maar eens in de spiegel van de wet en dan zal ik laten zien hoe je aangeboren aangezicht eruit ziet. Niet als doel. Het doel van de dokter is niet om mensen wanhopig te maken met het ontdekken aan de kwaal. Maar het doel van elke dokter is toch ook om een genezing te bieden. Om een behandelplan te maken. Eerst de diagnose. En dan de prognose. En dan is er bij deze God doen aan. En gemeente, nou weet u vanuit de catechismus, vanuit zondag 11, u kunt zalig worden. Hoe lang dat je ook gezondigd hebt. Hoe zwaar dat je ook gezondigd hebt, al heb je tegen beter weten ingedaan, al heb je meester verloochend. Al ben je met als David gevallen. Er is doen aan. U kunt zalig worden. Zalig worden is niet onmogelijk. Want er is een Jezus. Er is een zaligmaker. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Er is een Christus. Een profeet, priester en koning. Die alles wat voor ons verborgen is. En alles wat voor ons onmogelijk is. Door zijn ambtelijke bediening heeft volbracht. En uitdeelt. En toepast door zijn geest. En vraagt u nou maar, gemeente, om een kruimeltje geloof. En eigenlijk zeg ik het dan te karig. Want al wat u ontbreekt, schenk ik zo gesmeekt mild en overvloedig. De Heer is bereid u dit te geven. Hij heeft alles volbracht. Het ligt alles klaar. En hij wil door zijn geest het u schenken. En word nou niet mismoedig. Word nou niet wanhopig als alles bij de handen afbreekt. En dat je ziet dat er uit u geen vrucht meer is in der eeuwigheid. Dat is voor de natuurlijke mens, dat is voor de vrome mens natuurlijk iets verschrikkelijks. Maar het is helemaal niet erg. Want de Heer Jezus heeft er wat achter gezegd. Uw vrucht worden uit mij gevonden. In hem is alles te vinden. Wat u nodig hebt tot de zaligheid. Laat u toch onderwijzen. In uw dwaasheid, door die hoogste profeet en leraar. Laat u met God verzoenen, zo zegt Paulus, door die enige hoge priester, het Lam van God. Werp u aan de voeten van die grote, die koning, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En als u zegt, en ik kan het niet, en ik weet het niet, en hoe moet het? Bij hem is alles te vinden. Hij is Jezus. Hij is de Christus. Hij is de enige profeet. De enige priester. En de enige koning. Maar als u aan hem voorbij leeft. Hoe je dan ook leeft. Al leef je zo vroom als Job. Maar als je hem niet nodig hebt, dan laat de Bijbel ook heel ernstige waarschuwingen horen. Als je nou hem laat staan als de hoogste profeet, Dan moet gezegd worden wat Petrus ook in Handelingen 3 gezegd heeft. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet gehoord zal hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Als je deze profeet laat staan en niet naar hem hoort, dan word je uitgeroeid. En als je hem niet nodig hebt in zijn priesterlijke bediening, als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft en dat bloed waardoor je geheiligd wordt, zo zegt Hebreeën, vertreden hebt, hoeveel te meer straf zal zo'n persoon krijgen? Dan is het vreselijk in te vallen in de handen van de levende God. Als je zijn zoon in de priesterlijke bediening aan zijn plaats laat. En als je nou niet wil buigen onder deze eeuwige koning, dan is er dat vreselijke oordeelswoord uit de mond van de Heer Jezus zelf. Breng ze hier. Slaat ze voor mijn voeten dood. Allen die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn. Maar gemeente, de Heer heeft er geen lust in. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. En hij zegt het zo indringend: bekeert u toch, waarom zoudt ge toch sterven? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Gemeente, het is Gods woord en als Gods woord geef ik het u door en verkondig ik het u. Dood en leven, zegen en vloek. Weet wat je doet, een jongen of meisje, als je denkt, ik ga wel naar de kerk, maar dat zal allemaal wel. Ik zit hier mijn tijd uit. En het is weer zondag geweest en dan wordt het weer maandag en ik ga gewoon weer door. Weet wat u doet, ouderen, als je hart toch uitgaat naar het aardse. En je laat deze priester, profeet en koning maar staan. Die zo welmenend zijn armen uitbreidt en die zegt, wend je toch naar mij toe en word behouden. Dat zal God een mens kwalijk nemen, dat begrijpt u toch wel. Als je kijkt dat hij zijn zoon in de dood over heeft gegeven. Dat hij al zo lief de wereld heeft gehad. En je versmaadt en je veracht die liefde. Je hebt hem niet nodig. Laat u toch met God verzoenen. De zaligheid is verworven. Alles is volbracht. Er is een Christus die in zijn ambtelijke bediening alles meebrengt en alles uitdeelt. Er staat een drieënige God garant voor. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Heere nog danken en bidden. Na deze tweede kerkdienst, Heere, komen we tot U. U hebt het gegeven dat we samen mochten zijn. Dat de bediening van Uw woord nog doorgang mocht vinden. Vanmorgen aan de hand van de bekende geschiedenis van de verloochening van U, Heere Jezus, door Uw discipel. En vanmiddag in een leerdienst, zo gegrond op Uw woord, de bediening van de Christus. En we bidden U, Heere, wilt U geven dat deze dingen mogen worden toegepast in onze harten. Dat we ermee naar huis zullen gaan en dat het mee mag gaan in de week die we begonnen zijn. Dat het ons mag sterken in alle dingen die ook het geestelijke aangaan, dat we krachten mogen krijgen, Heere, om te breken met al die dingen die strijden met Uw woord en wet. Dat we geheiligd worden door Uw genade en geest. Dat we bekeerd mogen worden tot U, voor het eerst of opnieuw. Dat er zicht mag komen, Heere, op de weg die Gij gegaan zijt, om zondaren uit de duisternis te trekken tot Uw wonderbare licht. Dat we antwoord krijgen op de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat de priesterlijke, profetische en koninklijke bediening van Christus ook op een ordelijke wijze in ons leven mag geschieden. Heere, wilt U zelf zo de prediking achtervolgen met Uw Heilige Geest? Wees U met ons het verdere van deze avond. Breng ons veilig thuis. Sterk ons in alle dingen, ook de komende week. Wees U met ons in ons persoonlijke leven, van moeite en zorg, van zegen en voorspoed. In ons gezinsleven, als we dat mogen hebben. In ons huwelijksleven, in de zorg om de kinderen. Wees U, Heere, met de vaders en de moeders, maar ook met de kinderen en de jongeren op school. Beveiligt U ze, Heere, ook op onveilige wegen. Bewaar ons allen voor ongelukken. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wees met ons in ons maatschappelijke leven. Help ons in het werk. Wees met ons als we geen werk hebben of niet werken hoeven of kunnen. Wees met ons als ambtsdragers ook in het ambtelijke leven. Bij de huisbezoeken, de diaconale bezoeken, de catechisaties. Wees met ons in het verenigingsleven. Wilt U deze week ons nabij zijn in alle dingen? En als volgende week dan Uw woord weer bediend mag worden, sterk ook onze broeder Dominee Kiewiet hier in Barendrecht en onze heer Renswoude. Wilt U daar Uw nabijheid schenken en ons op Uw tijd ook weer onder de bediening van Uw woord bijeenbrengen. Heere, vergeeft U genadig al het zondige. Alles wat onvolkomen was, wat geen recht deed aan de diepte, de lengte, de breedte en de hoogte van Uw woord. En wilt U het volmaken, Heere, door de bediening van Uw geest. En hoort U onze gebeden, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van Hem, dien Gij geheiligd had, gezegd en een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, het negende van 89. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.